Ik heb altijd al geweten dat ik anders ben dan andere mensen, als klein meisje al. Waarom was ik zo anders? In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag heb ik heel veel verkeerde diagnoses gekregen. HSP, ADD, ME, ADHD en zelfs persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels weet ik gelukkig wel het antwoord op mijn vraag. Autisme, spectrum, stoornis. Oftewel, autisme. Hoe kan het zijn dat dit 43 jaar heeft geduurd? En waarom zijn er nog steeds zoveel vooroordelen over autisme? En wat is autisme dan wel precies? In deze podcast vertellen verschillende mensen over het leven met autisme. Elk verhaal zo uniek en tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rain Man-syndroom af te komen. Dit is Autisme Ontrafeld. Mijn gast van vandaag is de 65-jarige Marjolein Hof. Zij is bekend als jeugdboekenschrijfster en urban sketcher, zag ik staan op Instagram.
Ja, klopt.
En zij kreeg haar diagnose bijzonder laat. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar Marjolein, allereerst natuurlijk van harte welkom in de podcast. Ik ben heel blij dat je er bent.
Ik ben ook blij dat ik er ben.
We gaan het hebben over autisme, maar ik wil het eigenlijk eerst eventjes over je werk hebben. Want ik heb ter voorbereiding natuurlijk even gekeken op jouw Wikipedia. Wat heb jij veel boeken geschreven?
Ja, nou ja, ik vind het niet zo heel veel, want ik schrijf erg langzaam. Maar ja, dat telt toch op een gegeven moment.
Ik vond het echt een hele indrukwekkende lijst. Ik was echt onder indruk. En precies wat jij zegt, wat dus het eerste ook was wat in mij opkwam, was: heb je dat dan in je hyperfocus gedaan? Of kan je je heel goed concentreren?
Nee, ik heb af en toe wel een hyperfocus, maar ik ben ook ontzettend traag. Dus dat is wel een soort eeuwigdurende frustratie dat ik heel erg lang over mijn boeken doe.
Okay.
En dat ik ook heel vaak het idee heb dat er ontzettend weinig uit mijn handen komt, dat ik lui ben. En ja, nu ik die diagnose heb, begrijp ik ook dat ik niet lui ben, maar dat ik gewoon soms meer tijd nodig heb.
Ja, snap ik. En hoe lang doe je dan gemiddeld over een boek?
Nou, soms een paar jaar. En dan denk ik van, nou, dat zou in een jaar moeten kunnen. Maar dan gebeurt er weer van alles. Er zijn weer allerlei dingen die er tussendoor komen. En ja, dan duurt het weer langer.
Ja. Sinds je diagnose, ben je dan ook minder hard voor jezelf als het gaat over het tempo bijvoorbeeld waarop je schrijft?
Ja, zeker. Ja, heel erg. Dat was ook een van de problemen waar ik voor de diagnose steeds tegen aanliep. Dat was dat ik voortdurend aan het herkauwen was, voortdurend mezelf aan het evalueren was en ook eigenlijk voortdurend mezelf aan het veroordelen was. Omdat je natuurlijk wel merkt dat dingen niet gaan zoals je het in je hoofd hebt of dat het op sociaal gebied anders gaat.
Mm-hmm.
En ja, sinds de diagnose denk ik ook, oké, het komt daardoor. Ik snap eindelijk waardoor het komt. En daarvoor snapte ik het nooit.
Ja.
En daardoor was ik ook vrij hard tegen mezelf. En nu kan ik gewoon zeggen van oké, ik weet waardoor het komt. En dat zorgt wel voor een enorme verzachting. En voor veel meer acceptatie van hoe de dingen lopen.
Ja, wat ontzettend fijn.
Ja, dat is echt heel fijn.
We gaan het zo over je diagnose hebben, maar er was nog één ding wat me opviel op Wikipedia. Daar staat namelijk dat empathie het sleutelwoord is bij het schrijven van al je jeugdboeken.
Oh, staat het er wel?
En dan zeggen ze dat autisten geen empathie kennen.
Nee, dat is het grootste misverstand ooit, denk ik. Nee, dat is inderdaad grappig dat het op Wikipedia staat. Ik kijk eigenlijk nooit mijn eigen Wikipedia-pagina. Maar dat heb ik ook wel in interviews gezegd. Want ik denk dat als je boeken schrijft, dan moet je je in iemand anders verplaatsen, in een hoofdpersoon. Maar bovendien is het ook zo dat als kinderen lezen, dat ze zich door boeken ook in anderen leren verplaatsen. Dus ik vind dat echt ontzettend belangrijk. En voor mij is literatuur eigenlijk mijn hele leven lang ook verbonden geweest met empathie, met het me kunnen verplaatsen in de wereld van anderen. En ook als ik schrijf, dan moet ik me ook echt 100% verplaatsen in mijn hoofdpersonen.
Dan hebben we eigenlijk al twee vooroordelen getackled binnen, hoe lang zijn we bezig? Nog geen 5 minuten. Empathie en het vermogen om je fantasie te gebruiken.
Oh ja, dat is ook zo.
Want dat wordt ook heel vaak gelinkt aan autisme, dat mensen dat niet zouden kunnen.
Ja.
Nou zijn er natuurlijk ook wel mensen met autisme die dat niet kunnen. En ook mensen met autisme die geen empathie kennen of daar moeite mee hebben, uiteraard.
Ja, autisten zijn net mensen.
Precies. We hebben heel veel dertigers gehad. We hebben een aantal veertigers gehad. En toen kwam ik jou opeens tegen. En ik heb je echt een beetje gestalkt om mee te doen. Ja. Ja, ik wilde je er zo graag bij hebben.
Ja, ik kom nou iets eerder uit de kast dan ik van plan was. Maar ik vond het wel belangrijk om mee te doen.
Ja, waarom?
Die diagnose is voor mij een enorme opluchting. Maar ik was ook ontzettend verdrietig. Omdat ik eigenlijk zo'n lange geschiedenis heb van niet begrijpen wat er aan de hand is. En ja, dat is natuurlijk intens verdrietig ook als je jezelf terugkijkt. Er waren zoveel gebeurtenissen die op zijn plek vielen. Ja. Dat ik denk, ja, had ik het maar eerder geweten. Het is zo belangrijk dat er openheid over komt. Zodat misschien andere vrouwen het eerder weten. En dan bedoel ik met openheid niet zozeer de openheid van autisten onder elkaar. Er is best wel veel te vinden van autisten die contact met elkaar leggen. Instagram-accounts die over autisme gaan. Maar ik vind het zo bedenkelijk dat er ook de wereld daarbuiten, dat daar meer openheid komt. En dat krijg je alleen maar als heel veel mensen die autisme hebben op een beetje een onnadrukkelijke, gewone manier ervoor uitkomen dat het erbij hoort en dat ze autistisch zijn.
Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, dus eigenlijk eerst bekendmaken en mensen eindelijk eens laten weten wat het nou precies is. En dan zo snel mogelijk zorgen dat het ook weer gewoon wordt.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk echt in heel sterk in termen van neurodiversiteit.
Ja.
En het is gewoon heel belangrijk dat die neurodiversiteit gewoon in de werkelijkheid bestaat. Dus niet zozeer alleen in de wereld van autisten onderling, maar gewoon in de wereld daarbuiten moet het eigenlijk gewoon worden dat er zoiets bestaat als neurodiversiteit.
Ja, je bent nu 65 jaar. Wanneer kreeg je jouw diagnose?
Nou, eigenlijk nog maar pas geleden, een maand of twee.
Ja, bizar.
Ja.
Het is algemeen bekend dat vrouwen laat de diagnose krijgen als ze hem al krijgen. Maar dit is wel heel extreem. Hoe denk je dat dat komt?
Nou, het is wel enigszins begrijpelijk. In mijn geval, ik heb een hele traumatische jeugd gehad. En die is eigenlijk al meteen traumatisch begonnen. Want ik ben als kind geadopteerd. Dus ik ben weggehaald bij mijn moeder. Uh-huh. Daarna heb ik in een couveuse gelegen. Daarna heb ik op neutraal terrein nog een tijdje geweest. En toen ik 3 maanden was, ben ik geadopteerd in een gezin. En de moeder die me geadopteerd heeft, die is toen ik 12 was overleden.
Ach.
De situatie daarna was ook verre van ideaal en ook behoorlijk heftig. En eigenlijk lag het voor de hand dat het daardoor kwam. Dus ik heb heel lang gedacht, ja oké, okay, gaat niet helemaal goed, maar dat komt daardoor. Dus dat hele idee van autisme kwam niet in beeld. En wat ook meespeelt is dat mijn ouders nog een ander kind hadden geadopteerd, mijn broer. Waar ik dus niet aan verwant ben. En daar ging het al vrij snel ook niet echt goed mee. Die veroorzaakte veel problemen. En ik was denk ik wel een tamelijk rustig, gezeggelijk kind tot mijn puberteit. Dus er was altijd wel zoiets van, die redt zich wel.
Mm-hmm.
Dus dat was eigenlijk nooit aan de orde.
En werd er een naam aangegeven? Noemden ze het bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis?
Nee, het was gewoon geen issue. Ik was vrij verlegen als kleinkind. En er werd wel gezegd dat ik van die hele mooie grote ogen had. En daar zat ik dan een beetje mee rond te kijken. En dan dachten ze van nou dat ik de boel observeerde.
Ja.
Dat hoorde ik.
Maar wat gebeurde er allemaal van binnen, hè?
Ja, precies. Ja.
En dan was het natuurlijk ook nog eens zo. Als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik ben nu 44, dus ik ben als kleinkind opgegroeid in de jaren 80. Toen was er totaal geen sprake van autisme op scholen. Als het al een keer gebeurde, dan waren het hele extreme gevallen bij jongetjes.
Ja.
Dat moet in jouw jeugd nog veel extremer zijn geweest.
Ja, dat was gewoon niet. En ik was extreem goed in taal, maar heel erg slecht in rekenen. Dus achteraf gezien heb ik dyscalculie. Dat was ook geen issue. Dus het waren gewoon, ja, ik moest dan hoofdrekenen. Dat kon ik absoluut niet. Of ik kon het wel, maar heel langzaam.
Mm-hmm.
Maar er was ook niemand die dan dacht van, goh, misschien heeft ze dyscalculie.
Mm-hmm.
Ik ben erg gepest op school op een gegeven moment. Ik had ook wel vriendinnetjes, maar ik werd ook wel gepest. Er was ook geen pestbeleid. Weet je, al dat soort dingen waren er eigenlijk niet of nauwelijks.
En werd je dan gepest omdat je introvert was?
Nee, want ik kon ook heel druk zijn juist. En nog steeds wel. Nee, ik was gewoon anders.
Je viel op.
Ja, en ik voelde me ook altijd anders.
Ja. En wat waren dan de dingen die jij bijvoorbeeld zag bij je klasgenoten die je zo anders vond?
Ik heb op een gegeven moment in mijn puberteit heb ik dat beter kunnen verwoorden. Toen heb ik op een gegeven moment 2 dingen gezegd. En dat is, ik mis een zeefje, zei ik. Alles komt bij mij binnen op dezelfde sterkte bijna. En ik zei van, iedereen heeft de gebruiksaanwijzing behalve ik.
Ah, ja.
En zo voelde dat ook echt. Ik zei van, ja, je wordt geboren en dan krijg je een gebruiksaanwijzing mee. En die zijn ze bij mij vergeten.
Wauw, en op zo'n jonge leeftijd al?
Toen was ik een jaar of 12, 13, denk ik.
Nou, dat vind ik wel heel bijna filosofisch. Wel bijzonder dat je op zo'n jonge leeftijd al zo'n bewustwording had.
Ja, maar ik begreep dus helemaal niet waarom dat was.
Nee, en dat maakt het natuurlijk heel moeilijk.
Dat maakt het moeilijk, ja. En ook omdat ik zo graag... Iedereen zei dat ik zo creatief was, want ik moest altijd aan het tekenen, schrijven. Maar eigenlijk wilde ik zo graag gewoon zijn.
Ja.
Ik wilde heel graag gewoon zijn, zoals iedereen. Maar dat was ik niet. En ja, gelukkig niet, denk ik nu. Maar dat vond ik toen heel erg.
Ja.
Ik voelde me altijd een buitenstaander, een beetje zo'n alien.
Ja. Wat waren precies de dingen waar jij tegenaan liep, waardoor je op dat moment besloot van, hé, ik ga toch nog eens een keer die malle molen in en kijken wat er nou speelt?
Nou, dat was eigenlijk de onveranderlijkheid. Op een gegeven moment begon ik te schrijven. En dan begin je eigenlijk met een schone lei. Ik krijg nieuwe collega's, mensen waar ik tegenop keek, die ik heel interessant vond. Met mijn eerste echte kinderroman won ik de Gouden Griffel en de Gouden Uil.
Ja.
Dus ik kreeg meteen heel veel publiciteit. Ja, dan begin je eigenlijk helemaal overnieuw. Nieuwe kansen, nieuwe collega's. En binnen de kortste keren voelde ik me weer zo'n alien. Dan had ik ook echt wel hele onhandige dingen weer gezegd. En de situatie, ik denk, ja, dat is eigenlijk gewoon niet slim. En toen dacht ik van, maar als het zo onveranderlijk is, ja, dan zit het in de bedrading. Dan zit het niet in wat je hebt meegemaakt. Het zit in de bedrading, het zit in de hardware.
Ja.
En toen dacht ik eerst aan ADD. Ik herkende er veel in, maar ook niet allemaal. En met name over hoe ik dan omging met interviews. Dat was dat ik vaak heel braaf, heel letterlijk de vragen zat te beantwoorden. Terwijl je op mediatraining leer je natuurlijk gewoon, als iemand een vraag stelt, dan moet je gewoon de gelegenheid grijpen en vertellen wat je wil vertellen.
Ja, precies.
Dus er waren allemaal van dat soort momenten dat ik denk van, goh, zou het autisme kunnen zijn? En toen ben ik erover gaan lezen. Ja, toen viel echt alles op zijn plek. Ik had het gevoel alsof ik een soort knikkerbaan achter me had. En ik hoorde gewoon al die knikkers in het juiste gaatje vallen.
Ja.
Terugkijkend, al die dingen uit mijn jeugd. Denk, oh dat. Ja, dat was allemaal opeens zo verklaarbaar en duidelijk.
Ja, en heb je dan ook dat je nog steeds, nu een paar maanden later, af en toe ineens, dat er een herinnering naar boven komt en dat je denkt, oh.
Ja, zeker. Ja, eigenlijk ook idiote dingen. Hoe heb ik dat ooit kunnen zeggen of doen? Maar ook wel met de compassie, dat ik denk, oh god, ja. Ja, had ik het maar geweten toen.
Ja, want hoe denk je dat je leven eruit had gezien als je het had geweten?
Nou, ik denk dat me dat een hoop onzekerheid had bespaard. Een hoop verdriet. Want ik ben echt vaak heel verdrietig, zeker in mijn puberteit, zo verdrietig geweest dat ik anders was. Dat ik die aansluiting niet 100% kon. Tegelijkertijd denk ik ook dat er ook heel veel fijne dingen zijn aan autistisch zijn, eerlijk gezegd.
Ja, en wat zijn die fijne dingen voor jou?
Nou, ik denk bijvoorbeeld dat ik heel goed analytisch vermogen heb. Het is ook, op die manier kan ik soms ook anderen helpen. Ik ben misschien niet zo emotioneel troostend, maar ik kan soms wel heel goed een situatie analyseren en op die manier een heldere kijk erop hebben.
Mm-hmm.
Ja, en een van de leukste dingen van autisme zijn de fascinaties. Ik kan een biografie van mijn leven schrijven in fascinaties.
Ja, mooi.
Van mijn jeugd tot nu. Ik heb echt hele sterke en hevige fascinaties gehad waar ik enorm veel lol aan heb beleefd en waar ik ook gewoon hele mooie avonturen door heb beleefd.
Kun je eens wat voorbeelden noemen?
Recent is het zo dat ik bijvoorbeeld IJsland heel mooi vond. Ik was op IJsland en ik was totaal gefascineerd. Ik ben 7 keer terug geweest naar IJsland.
Wauw.
Een andere fascinatie is altijd geweest poolreizen en sneeuw en inuit. Dus ik heb op een gegeven moment een paar weken lang, zelfs in mijn eentje, op een IJslandse boerderij gezeten, ingesneeuwd. Ik moest zocht echt scheppen om naar buiten te komen 's ochtends. Sneeuwstormen, noorderlicht boven mijn hoofd. En dan zat ik daar helemaal in mijn eentje. Ja, dat is fantastisch.
Wauw, wat bijzonder. En uit je jeugd?
Oh, ik was als kind heel erg gefascineerd door Inuit, Indianen, poolreizigers, paarden- en hondenrassen. Veel getekend, nog steeds. Eindeloos tekenen, schilderen, schrijven, verhalen maken. Een heel recente fascinatie, maar ook ontzettend leuk, is inkt maken van planten. Dus ik maak mijn eigen inkt en eigen verf van. Van alles kan je het maken eigenlijk.
Ik zag het op je Instagram-pagina, ja. Avocado pit, klopt dat?
Ja, toen ik 38 jaar samen was met mijn man, of 38, ik weet eigenlijk, ja, ongeveer. Toen heb ik een hele mooie bos rozen gewoon gekocht. En daar heb ik later fantastisch rozeninkt van gemaakt. Hoe leuk is dat?
Ja, enig. Ja, ik hou ook heel erg van schilderen.
Ja, en ik denk wel dat de intensiteit waarmee je dat soort dingen kunt doen, en de intensiteit waarmee je dat beleeft, dat is wel een van de mooiere kanten van het autisme. En daar geniet ik ook van.
Mm-hmm. En als ik je vraag, heb je echt een superpower?
Ja, vind ik moeilijk om van mezelf te zeggen. Ik ben toch nog steeds diep in mijn hart zo'n onzeker meisje. Ik weet het niet. Ik denk wel dat het te maken heeft met observatie en en zeg maar analyseren, observatie. Een beetje als je aan de buitenkant staat, dan kan je soms ook wel heel helder dingen zien. Het verhaal wat ik ooit hoorde, wat mij heel erg heeft geholpen, is dat bij kuddedieren, bijvoorbeeld herten, daar heb je diversiteit nodig. Want je hebt bijvoorbeeld hele kalme herten die de hele tijd dooreten. Die zijn hartstikke goed voor het voortbestaan van de hertensoort. Maar je hebt ook hele nerveuze herten die aan de buitenkant staan en die bij iedere kraakje in het bos al meteen hebben van, oh help, er komt wat aan, wegwezen. En die heb je dus allemaal nodig om een kudde in stand te houden.
Oh, wauw.
En dat vind ik een hele mooie, of het nu waar is of niet, ik vind het in ieder geval een heel mooi beeld, is dat je dus die diversiteit nodig hebt om te zorgen dat de hele populatie, zeg maar, veilig blijft. Dus
ja.
Ik denk dan, oké, misschien ben ik wel zo'n hert aan de zijkant dat heel erg gauw denkt van, oh help, er gebeurt iets en in paniek raakt. Maar dat voelt ook wel als, niet een superpower, maar wel als een kracht. Aan de ene kant zorgt het voor veel angsten die misschien ongegrond zijn, maar aan de andere kant ben ik ook heel scherp als er wel echt iets aan de hand is. Of als niets niet in de haak is, dan zie ik dat gewoon. En dan ben ik ook niet bang om ervoor uit te komen.
Heb je ook wel eens dagen dat je gewoon rustig kunt grazen?
Jawel, gelukkig wel. Ik heb ook een beroep, hè, waarbij ik heb een kamertje waar ik gewoon de hele dag kan grazen.
Ja, dus dan zou je ook kunnen stellen dat het niet weten dat je autisme had ook invloed heeft gehad op je carrière en het verloop daarvan. Want je kon het niet verklaren.
Ik kan natuurlijk niet weten hoe het was als ik het wel had geweten. Maar dat is hypothetisch. Maar ik denk dat het me wel geholpen had dat ik wat meer zelfvertrouwen had gehad. Ja. Het extreem zelflaag beeld altijd.
Wat zijn nog meer dingen als we het hebben over beperken waar jij last van hebt?
Ja, prikkels. Bepaalde prikkels. Angsten. Ik heb gauw last van geluid. Een van de lastigste is dat ik heel moeilijk pijn verdragen. Ik denk dat ik echt een hele lage pijngrens heb. Dus pijn komt heel hard binnen. Dus ik ben gewoon ook echt bang voor de tandarts en voor medische handelingen.
Ja, snap ik.
Dat is echt heel lastig. En ook wel om mezelf afzonderen. Ik denk dat dat ook een misverstand is dat autisten antisociaal zijn. Ik ben eigenlijk heel sociaal, maar soms dan heb ik de neiging om wat terug te trekken omdat het te veel wordt. Wat betekent niet dat ik het niet zou willen. Ja, dat is ook iets wat in mijn dagelijks leven best wel vaak voorkomt.
En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Dat je dus wel die behoefte hebt, maar het lastig vindt. Hoe pak je dat dan aan als je bijvoorbeeld weet dat er een sociaal contactmoment gaat zijn?
Ja, dan doe ik dat soms gewoon en dan ben ik na de hand wel moe. Ik zit ook altijd om de een of andere manier. Kom ik altijd terecht in het midden van de tafel en dan gaan de gesprekken naast je. Dan gaan mensen, en dan denk ik van, oké, wat doe ik verkeerd, weet je? Ken je dat?
Ja, ja absoluut. Van, ja.
Dan ben ik meestal na de hand heel onzeker. Dan zit ik dat heel erg te herkauwen. God, wat heb ik gezegd? Of heb ik dit niet gedaan? Of heb ik dat niet gedaan? Of deed ik niet raar? En dat kost eigenlijk het meeste energie.
Ja.
Zeg maar dat later evalueren van wat er is gebeurd kost eigenlijk meer energie bijna dan ergens zijn.
Ja, wauw. Zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken.
Ja.
Stel nou, hè, even hypothetisch. Er wordt morgen een pil uitgevonden. En daarmee kun je met één pil alles wat autistisch is wegvagen uit je leven. Zou je die dan nemen?
Nee, absoluut niet. Nee, ik zou, dit zit zo verweven met wie ik ben. Ik zou niet weten wie ik dan zou zijn, zeg maar.
Wat er dan nog overblijft.
Nee, ja. Ik heb geen idee. Ik weet niet of dat dan de beste versie van Marjolein is die overblijft.
Ik had interviews gedaan in de afgelopen dagen. Een uitgebreid interview bij RTLZ. Of nee, RTL 4. Nou, een uitgebreid interview op RTL Nieuws. Op de website over het hebben van autisme en wat dat voor mij betekent. En daarna ook in een talkshow op SBS 6, 7:30 geweest om erover te praten. En wat me heel erg opviel aan de reacties die ik heb gekregen. Want de kop op het RTL Nieuws artikel was: ik ben trots op mijn autisme. Dat er een paar mensen waren, en ik ga dat dan toch weer zitten uitleggen, die gewoon niet konden begrijpen waarom ik trots was op mijn autisme. En ook het feit dat als ik het uitlegde, dat ze het dan nog niet begrepen.
Nee, dat komt denk ik omdat er nog steeds een soort opvatting is. Dat het heet ook een stoornis. Dat betekent dat je een soort beeld hebt van iemand, hè, van dat is de persoon. En daar zit dan een soort vlekje op, een soort stoornis. En dat vlekje, dat zou er eigenlijk niet moeten zijn. Terwijl natuurlijk in de werkelijkheid als je uitgaat van neurodiversiteit, is autisme iets wat gewoon verweven zit in je hele persoonlijkheid.
Ja, precies.
Dus als je daar niet trots op bent, dan ben je eigenlijk gewoon niet trots op jezelf. Want je kunt dat niet scheiden.
Exact.
De moeite die ik had met de diagnose, dat ik in de diagnosepapier opeens een patiënt heette. En ik denk, oké, nu heb ik een stoornis en ik ben een patiënt. En daar ga ik gewoon echt niet in mee. Ik vind dat vreselijk term.
Ja, heb je dat laten aanpassen?
Nee, ik krijg nog een gesprek. Kijk, behalve dat er een autisme spectrum is, is er kennelijk ook een soort spectrum van hoe je naar autisme kunt kijken. En dat aan de ene kant van het spectrum is het heel erg medisch. En aan de andere kant van het spectrum is het neurodivers. En ergens daartussenin zit ik, denk ik. Maar helemaal aan die medische kant wil ik echt niet zitten.
Nee, dat begrijp ik heel goed. Zullen we naar de stellingen gaan?
Ja, kom maar op.
Oké, je hebt er al een paar gehoord. En ik heb er toevallig vandaag een paar uitgegooid en omgegooid. Dus ik ben heel benieuwd welke je nog weet. De eerste heb ik laten staan, want dat is eentje die voor mij heel erg speelt in mijn dagelijks leven. En dat is: maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
Ik zou dat niet weten. Weet je, dat is misschien wel als je 65 bent en je krijgt de diagnose. Ik heb kennelijk mijn hele leven lang gemaskeerd, maar ik kan dat niet meer scheiden van hoe ik ben. Ik weet wel dat ik vaak het idee heb gehad dat ik niet meer wist wie ik was. Dat ik denk, wie ben ik eigenlijk? En dat is waarschijnlijk een gevolg van dat je heel vaak een rol speelt of maskeert. Maar ik zou het eigenlijk niet weten hoe ik dat doe, maskeren.
Maar betekent dat dan ook dat je het niet bewust doet?
Nee, doe het denk ik niet bewust.
Ik ben dagelijks overprikkeld.
Nee. Ik ben wel af en toe overprikkeld, maar nooit zo erg dat ik dan helemaal dagen moet bijkomen op de bank. Ik heb wel dat ik soms heel weinig uit mijn handen komt, omdat ik daar ontevreden over ben. Omdat ik dan kennelijk te veel in mijn hoofd heb, dat er veel in mijn hoofd gebeurt. Maar ik kan wel overprikkeld raken door sommige dingen. Dat is lastig. Maar dat is dan ook wel weer over als het klaar is.
En wat is hetgeen waar jij het meeste op getriggerd wordt qua overprikkeling?
Geluiden, denk ik. Mijn man eet bijvoorbeeld heel veel pinda's. En hij heeft vaak van die leren schoenen aan. En hij is behoorlijk bewegelijk en druk. Dus dan gaat hij soms, weet ik hoe lang, door de kamer heen drentelen op die schoenen. Dat soort dingen. Harde geluiden buiten soms. Ja. Of muziek met bassen. Daar word ik echt agressief van.
Vreselijk. En je bent moeder. Hoe heb je dat dan ervaren met je zintuigelijke overprikkeling? Dat, ik weet namelijk van mezelf dat ik dat heel heftig vond toen mijn zoon nog heel klein was. En veel huilde en constant aandacht nodig had. Hoe heb jij dat ervaren?
Ik denk redelijk goed. Ik denk dat mijn dochter dat ook wel vindt. Nee, dat ging wel goed. Maar ik denk wel achteraf gezien, mijn dochter die heeft ook wel last van overprikkeling bijvoorbeeld. Ja. En ik had haar en mezelf beter kunnen helpen als ik dat had geweten. En daar ben ik wel eens verdrietig over. Omdat ik haar eigenlijk... Het was allemaal wat beter geweest als ik iets meer van had geweten op dat moment.
Leuk. En leuk om oma te zijn?
Ja, ontzettend leuk. Ik heb ook echt de leukste kleindochter van de wereld.
Ja?
Ja, echt. Nee, ik weet dat alle oma's dat zeggen, maar dit is echt waar.
Hoe heet ze?
Lonne.
Oh, leuk. Wat een mooie naam ook.
Ja.
Bijzonder. Ja. Ik heb moeite met dingen afmaken.
Ja, wel. Ja. Dat herken ik wel. Ik kan best wel snel verveeld raken. Ik moet intellectueel een beetje uitgedaagd worden. Dus op een gegeven moment als ik iets aan het maken, of met tekenen, als ik iets aan het maken ben, dan moet ik echt een beetje doorzetten van nu ga ik het helemaal afmaken. Of nu ga ik een cursus afmaken. En op een gegeven moment dan weet ik het wel. Of dan is er niet heel veel meer te ontdekken. En dan heb ik de neiging om af te haken.
Gaan we het even hebben over rigiditeit. Ik doe alles volgens vaste patronen of structuren. En als ik hiervan moet afwijken, veroorzaakt dat stress.
Nou, misschien ben ik diep in mijn hart wel iemand van allerlei vaste rituelen. Maar weet je, ik heb een tamelijke drukke en een man die van alles heel impulsief kan doen. En ik heb natuurlijk een dochter in huis en ik heb een klein huis en veel spullen. Dus dat is al iets wat ik eigenlijk afgeleerd heb. Dat is gewoon niet te doen.
Ja. Doe je bijvoorbeeld aan stimmen?
Nou, er stond in mijn diagnoserapport van wel. Want ze vroegen of ik vroeger had geduimd. Toen zei ik, ja, dat heb ik gedaan. Toen zei ze, duim je nog wel eens? Nou, dus heel af en toe heb ik wel eens, als ik heel moe ben, dat ik mijn duim even in mijn mond stop.
Ik ben een kluizenaar.
Ja, ik ben wel een kluizenaar. Maar ook niet altijd uit vrije wil, zeg maar. Kijk, alleen zijn is het makkelijkste. Ik ben ook vaak op mijn gemak alleen. Ik ga dan in mijn eentje op zo'n boerderij in IJssel zitten. Dat vind ik natuurlijk heel spannend. Maar ik doe het dan wel. Ik ga soms ook als op Vlieland zitten. Ga ik in een week lang in mijn eentje in een huisje zitten. Ik moet me dan wel veilig voelen. Want ik voel me niet altijd veilig in het donker alleen. Mm-hmm. Maar dan voel ik me wel senang, weet je. Ik ben wel gewoon oké met mezelf dan. Dan kan ik heel lang volhouden.
En kon je dat altijd zo een week alleen?
Ja.
Ik moet daar niet aan denken.
Heerlijk.
En hoe lang ben je nu getrouwd?
Nou, iets van 38 jaar geloof ik.
Wauw. En jouw man heeft geen autisme?
Nee.
Nee. Hoe hebben jullie dat volgehouden dan? Met jouw behoefte aan alleen zijn en zo bijvoorbeeld?
Mijn man is eigenlijk iemand die juist een beetje impulsief is en druk. Dus die sleept mij mee. Dus we hebben heel Nederland doorgefietst, gekampeerd, weet ik wat allemaal gedaan. En ja, dat is juist heel fijn, want daardoor anders zou ik misschien veel meer dingen niet doen. Hij ziet nooit ergens een probleem in. Weet je, heb je bij wijze van spreken, ik had onlangs mijn voet gebroken. Dan zet hij me in een rolstoel en dan gaat hij bijvoorbeeld over een zandpad crossen. En dan denk ik, oh help, ik val eruit. Weet je, dat doet hij gewoon, zulke dingen. En daar moet je dan aan overgeven, maar dat is wel goed juist. Mm-hmm. En wij hebben elkaar altijd ook losgelaten. Als ik een weekje alleen weg wil, dan doe ik dat. En hij is bijvoorbeeld een wereldfietser. Dus hij gaat dan bijvoorbeeld van hier naar Budapest fietsen. Dat vind ik te ver. En bovendien wil ik dan onderweg alle dingen bekijken. En ik wil gewoon niet als een gek doorfietsen om in Budapest aan te komen. Nou, dan gaat hij gewoon 6 weken fietsen. Dan ben ik 6 weken alleen thuis. Dat hebben we altijd wel zo gedaan.
Wauw. Wat vond hij van de diagnose?
Hij is ontzettend lief en behulpzaam. Laat ik dat vooropstellen, een enorme steun. Mijn grote vraag is van, goh, verbaast het je? Ja, nee, hij had wel zoiets dat ik denk, ja, hij zag die ook wel dingen. En dat is natuurlijk, ik heb aan verschillende mensen gevraagd. Toen ik het vertelde, waren ook echt wel mensen die zeiden, ja, nu het zegt. Herken ik daar wel dingen of zie ik daar wel dingen in?
Ik kopieerde als klein meisje gedrag van anderen, omdat ik zelf geen idee had hoe ik me moest gedragen.
Nou, ik weet wel dat ik dan naar anderen keek wel van hoe met van hoe gaat dat hier? Maar ook zijn boeken daarin belangrijk geweest. Ik heb heel veel gelezen en boeken waren mijn venster op de wereld. Dus ik ging ook echt mee in hoofdpersoon en ik las ook graag psychologische verhalen. Mm-hmm. En op die manier keek ik ook van, kreeg ik ook een kijkje zeg maar in de binnenwereld van anderen. Van, boeken zijn daarin heel belangrijk geweest voor mij. Ja.
Ik had laatst opeens zo'n moment dat er een herinnering naar boven kwam. En toen dacht ik, oh ja, autisme, dat ik ieder jaar op kamp ging met zwemmen. En dat waren ieder jaar dezelfde mensen. En je werd gewoon heel hecht en dat waren dan vriendengroepen. Alleen we woonden zo verspreid over heel Nederland dat we elkaar verder ook eigenlijk nooit zagen. Dus alleen ieder jaar weer op dat kamp. En dan waren er altijd twee dingen die bij mij dus speelden. Ten eerste dat ik dan accenten van andere mensen overnam. Binnen een dag sprak ik dan ook bijvoorbeeld als ik met iemand uit Brabant omging met een Brabants accent. Dat is iets wat me heel erg ineens weer te binnen schoot. En ook dat als we dan thuis kwamen, dan moest mijn moeder de hele dag uittrekken om mij te troosten. Omdat ik zo verdrietig was van het afscheid. En ik was dan echt letterlijk een week depressief. Terwijl de andere kinderen, hadden even zoiets van, oh, ik mis iedereen. En die gingen daarna weer verder met hun leven. En ik was dan een week lang, daar had ik het nog met mijn moeder over, helemaal van de kaart.
Oh ja.
Ja, en dat zijn dan soms van die dingen die dan ineens in je hoofd schieten. En dat je dan denkt, oh ja, nu snap ik het.
Ja.
Zo gevoelig. Ik heb dan zo'n beetje het tegenovergestelde van jou gehad. Ik ben echt gezegend met als het bestaat, dan een soort van perfect gezin. Fantastische ouders. En toch kan ik me zo goed herinneren dat ik als klein meisje en ook vooral in de puberteit ontzettend eenzaam was.
Ja.
Alleen gewoon puberen als neurotypische persoon al niet moeilijk genoeg is. Kwam dat er nog eens bij? Ik vond dat zo'n ingewikkelde tijd.
Ja, ik vond de puberteit echt vreselijk. Ja, daar heb ik me echt zo ontzettend alleen gevoeld en onbegrepen. Weet je, dan je begrijpt jezelf al nauwelijks. Je voelt gewoon dat je anders bent. En je voelt ook dat het af en toe niet goed valt. Dat merk je gewoon aan mensen. Weet je, ze kunnen wel zeggen dat autistische mensen niet goed doorhebben hoe anderen zich voelen of hoe anderen denken. Maar dat is gewoon, je voelt echt zo haarscherp dat bepaalde dingen niet lekker vallen. Of dat je iets zegt wat je beter niet had kunnen zeggen. Dat voel je gewoon, dat weet je. Alleen je kunt het niet verklaren. En dat maakt gewoon dat je, zeker in de puberteit, als je jezelf nauwelijks begrijpt. En dat je, als je dan ook nog zeg maar die aansluitingsproblemen hebt. Ik zou het nooit over willen doen, echt niet. Nooit, nee.
Mijn geheugen is bar slecht. En als voorbeeld, ik kan gerust een film opzetten. Als ik tegen mijn man zeg, nou, we gaan lekker film kijken vanavond. Dan zet ik een film aan en dan zegt hij na 5 minuten... Sonja, deze hebben we vorige maand gekeken. En dan gebeurt er in mijn hoofd gewoon helemaal niks.
Nee, ik heb het omgekeerde. Ik kan sommige dingen, ik ben ongelooflijk slecht in cijfers onthouden. En datums onthouden. En dat soort dingen kan ik echt heel slecht. Ik ben wel heel goed in visueel dingen onthouden. En bijvoorbeeld namen heb ik soms ook moeite mee, maar de gezichten onthoud ik wel heel, heel goed. En zeker films en boeken.
Kun jij bijvoorbeeld een Scandinavische film met ondertiteling volgen?
Ja, prima. Ja,
ja dat kan ik dus niet. Ik kan niet een film volgen en dan ondertiteling lezen. Dat werkt niet in mijn hoofd. Daarom sprak ik ook als klein meisje al heel snel Engels. Ja. Omdat ik die ondertiteling niet kon bijhouden. Nee. Dus moest ik het maar gewoon leren begrijpen, want dan kon ik de film volgen.
Ja, ik heb wel moeite met soms met 2 zintuigen tegelijk. Is soms heel lastig. Maar met ondertiteling heb ik dat niet. Maar met andere situaties heb ik dat wel.
Ja. De laatste. En dan ga ik je laten gaan. Want ik wil niet dat je helemaal overprikkeld raakt van ons gesprek.
Nee hoor, dat voor mij.
En anders ik wel. Als mensen vragen, wat ga je vanavond doen? Of wat doe je dit weekend? Dan denk ik, nou, precies niks.
Nou, we hebben best wel vaak een druk weekend. Omdat, wat ik zei, mijn man sleept mij dan gelukkig ook wel mee. Dus we hebben wel soms dat we dan en naar een museum gaan. En dan nog ergens wat gaan eten. En dan nog iets doen. En dan, dat vind ik dan best wel veel. Ik moet hem soms ook wel een beetje afremmen. Want anders dan hebben we, nou ja, nu niet in de coronatijd. Maar daarvoor hebben we dan opeens heel veel dingen in het weekend. En dan, dat vindt hij dan geen enkel probleem. En dan zeg ik van, nou, alsjeblieft wel even 1 dag helemaal niks doen. Het gebeurt dan niet heel veel dat ik niks doe in het weekend. Maar nu in de coronatijd is het anders, hè?
Ik heb gisteren nog weer even een gesprek gehad met mijn moeder. Voor haar blijft het lastig om te begrijpen wat nou precies autisme is. Ik merk dat hoe vaak ik dingen ook uitleg, het zit gewoon niet in haar systeem. Want er was gewoon geen sprake van, dat bestond gewoon niet. Het is helemaal nieuw voor haar. Ik kan me voorstellen dat er best wel wat vrouwen zijn van jouw generatie die ook misschien denken, ja, dat hele autisme, dat hadden wij niet, dat bestond niet. En toch zullen er heel veel vrouwen zijn van jouw leeftijd die ook autisme hebben. Mm-hmm. Wat zou jij die vrouwen aanraden die dus moeite hebben met het idee, maar wel weten, hey, ik heb me altijd anders gevoeld?
Ja, dat is lastig, want het gaat er maar net om of je er last van hebt.
Stel dat je er last van hebt.
Ja, dan zou ik zeggen van laat je alsjeblieft dat diagnosetraject in, zoals ik heb gedaan. En dan, als je de diagnose hebt, kijk dan eens rustig wat je ermee wil. Hè? Want je hoeft er niet mee naar buiten te treden. Dat is dan keuze 2. Maar het weten van wat er aan de hand is, dat kan enorm veel verlichting brengen. Maar ik weet bijna zeker dat als er vrouwen zijn die autisme hebben, hè, dan weet ik bijna zeker dat ze het ook willen weten. Of dat ze in ieder geval zich afvragen, wat heb ik? Want dat hoort er echt bij. Als je die vraag niet hebt, die hulpvraag niet hebt, of je zegt van, ik heb er geen last van, ja, dan is er ook geen noodzaak toe. Maar ik denk dat als je echt autisme hebt, dat je wel dat tegen bent gekomen. En dat je er ook wel eigenlijk iets mee wil. Ik denk dat die reacties van dat onbegrip vooral zijn bij mensen die het niet hebben. En die, nou ja, laten we eerlijk zijn, dat ik een late diagnose heb, heeft ook te maken met de vooroordelen en de onwetendheid die ik zelf had. En het kwetsbare is natuurlijk dat ik mezelf nu ook weer blootstel aan diezelfde vooroordelen. En diezelfde misvattingen die ik had, daar stel ik me nu ook weer aan bloot.
Want hoe voelde dat voor jou, die coming out met AUT?
Nou, dat is wel kwetsbaar natuurlijk. Tegelijkertijd ben ik in de positie dat ik het kan doen. Ik ben 65, ik heb niet zo heel veel te verliezen. Ik heb een baan waarin het kan. Het is niet zo dat ik daar problemen mee krijg. Dus dat maakt ook wel dat ik het kan doen. Maar ik denk wel dat die kwetsbaarheid, dat een punt kan zijn voor vrouwen die misschien dat nog willen uitzoeken. Maar die kwetsbaarheid, dat is iets wat achteraf komt. Die diagnose op zich, die kun je voor jezelf houden. Je hoeft niks mee te doen. Je hoeft ook geen psychotherapie te gaan volgen. Je kunt het alleen eerst weten. En dan kun je het gewoon rustig laten bezinken. En voor de mensen daarbuiten, ja, nou ja, goed. Daar heb je het al vaak over gehad, volgens mij in je podcast. De reacties van, je ziet er niet autistisch uit. Of, maar je bent toch sociaal, hoe kan dat nou? Of iedereen is wel een beetje autistisch.
Oh, die jeukt nog het meest van allemaal, denk ik.
Ik denk dat het heeft gewoon tijd nodig om te slijten. En dat zal ook wel gebeuren.
Heb jij dat soort reacties gehad?
Wel, van zijn allemaal wel hebben we dat. Maar wat ik erger vond, is dat ik ook wel reacties heb gehoord van, heb je weer een vrouw met autisme? Het lijkt wel of het in de mode is. Dat vind ik heel kwalijk, want ik denk dat mensen heel goed moeten begrijpen dat er nu veel meer vrouwen zijn met autisme, omdat het zo lang is ondergediagnosticeerd.
Ja,
ja, oké, nu zijn het er misschien in verhouding veel meer opeens, maar dat is absoluut geen kwestie van een modeverschijnsel.
Ja.
Dat is echt een kwestie van een heel schrijnende situatie die nu gelukkig een beetje wordt opgelost. Ik heb een weblog op mijn website en ik ben wel van plan om er wat meer over te schrijven. Dat is www.marjoleinhof.nl en dan Marjolein met een lange ei. Maar ik ben eigenlijk niet van plan om zeg maar speciaal een soort autisme-weblog, maar gewoon tussen de normale berichten ook over autisme, om gewoon juist met het idee dat het gewoon erbij hoort tussen alle andere dingen. Ja, dus niet speciaal de focus van nu gaan we het alleen over autisme hebben. Ook niet als ik iemand kom, hallo, ik ben Marjolein Hof en ik heb autisme. Gewoon op een soort onnadrukkelijke manier moet het er gewoon bij gaan horen. Dat is denk ik de enige weg waarop, waardoor het zeg maar wat meer geaccepteerd wordt en normaler.
Ja. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik vind het fantastisch dat je de tijd hebt genomen om zo open te vertellen over jouw ervaringen. Ja, ik hoop gewoon dat er meer vrouwen zijn die inderdaad precies wat jij zegt, in ieder geval er open over durven te zijn. Want zolang wij er niet over praten, kunnen we denk ik ook niet van andere mensen verwachten dat zij het gaan begrijpen.
Ja.
Heel erg bedankt, Marjolein. Ik ga je lekker laten gaan. Wat ga je doen?
Dat heb ik eigenlijk. Ja, ik moet aan het werk weer. Dus ik ben aan het schrijven, een boek aan het afmaken, de tweede ronde.
Wanneer komt die uit?
Nou, dat zal pas volgend jaar zijn. Denk eind volgend jaar, want het zit heel lang tussen nog. Maar ik ben bezig met de afronding. Misschien dat ik ook wel eerst even gewoon naar buiten ga.
Ga eerst even lekker naar buiten. Even lekker een frisse neus en dan fris je werk
in. En dan
fris
mijn werk in.
Ja, helemaal goed. Hartstikke bedankt.
Oké, dankjewel.
Jullie natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben over autisme, dan kun je altijd mailen naar sonja.silva@skillstown.com of naar Celine, die is psychologe. Dus als je meer diepgaande vragen hebt, dan kun je bij haar terecht op info@autismekracht.com. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast met een nieuw verhaal. Tot dan!